had een artikel geschreven, afscheid van El Comandante. Het was moeilijk in de zaak Chavez om niet alleen mensen te vinden die ofwel hem verschrikkelijk goed vonden, ja, ofwel verschrikkelijk slecht.
Ja.
Jouw artikel is toch iets genuanceerder. De erfenis van Chavez, laat het ons eens daarover hebben. Hè.
Ja.
Sociaal beleid, of is er iets anders dat u eerst, ja, wil zeggen?
Wel, Chavez is alleszins een figuur geweest die heel sterk gepolariseerd heeft. En ook die polarisatie hebben wij hier in onze eigen samenleving ook wel gevoeld. Terwijl ik nogthans merkte dat men in Venezuela daar dikwijls ook meer genuanceerd over was. Ook de Chavez-aanhangers, dat zij toch ook wel aan zelfkritiek konden doen. Ofwel de situatie met voldoende kritische zin kunnen bekijken. Maar ik denk vooral, Chavez is een controversiële figuur, maar er zijn een aantal elementen waarvoor hij absoluut heel belangrijk geweest is. En dan denk ik, als je kijkt naar het verleden van Venezuela, Venezuela is decennia lang een heel belangrijk petroleumland geweest, terwijl de Venezolaanse bevolking daar helemaal geen voordeel bij gehad heeft en van die rijkdom heeft kunnen genieten. En Chavez heeft dat willen omkeren, dus dat is ongetwijfeld een zeer belangrijke tegemoetkoming aan die verzuchting van de Venezolaanse bevolking, denk ik. En dan een ander heel belangrijk punt voor de regio is dat Chavez heeft in de regio vooral zijn populariteit te danken aan het feit dat hij de eerste was die frontaal in de aanval durf gaan met de Verenigde Staten. Terwijl Latijns-Amerika altijd beschouwd geweest is als de achtertuin van de Verenigde Staten. En dus men heeft het ook ontzettend gewaardeerd dat er iemand voor tegenspraak durf zorgen. Mm-hmm. Wat dat niet wil zeggen dat dat in sommige momenten wel tot excessen heeft geleid en vrij ongenuanceerde disputen heeft teweeggebracht en zo meer.
Ja.
En dus Chavez heeft in eigen land heel veel sociale programma's georganiseerd die ongetwijfeld ook heel belangrijk zijn. Mijn eigen punt van kritiek op Chavez is eigenlijk tweevoudig. En ten eerste dat hij heel veel sociale maatregelen heeft ingevoerd, maar hij heeft de staatsstructuur niet veranderd. Dus hij heeft heel veel, het zijn eigenlijk een soort ad hoc projecten geweest die afhankelijk waren van nieuwe subsidies, maar die niet institutioneel verankerd zijn en die gemakkelijk weer terug kunnen ongedaan gemaakt worden.
Aha.
Ja, en dat hangt dan ook wel samen met mijn tweede punt van kritiek. En dat is dat hij heel veel van zijn persoon heeft laten afhangen. Dus heel veel van die sociale programma's en van de vernieuwing die Chavez heeft ingezet draaide rond zijn figuur. En hij heeft ook de politieke landschap in Venezuela helemaal herschikt rond zijn eigen partij. En op die manier voor veel polarisering gezorgd. Hè. Maar alleszins zal het zo zijn dat Venezuela ook niet meer zal terugkeren naar de toestand van daarvoor, denk ik. Er is ook een heel groot bewustzijn gegroeid van de Venezolaanse bevolking en de bevolking is terug sterker betrokken bij de politiek. Maar dus dat politieke landschap vandaag is wel erg gepolariseerd.
Ik wil even nog eens naar die herverdeling van die olierijkdom, dat eerste ding dat hij gedaan heeft dat u goed vond, hè, naast die anti-imperialistische instelling. Je hebt het in die artikel over Misiones die hij opgestart heeft. Wat is dat precies?
Ja, dus Misiones, dat is een term die gebruikt wordt voor verschillende projecten die opgestart worden op het vlak van gezondheidszorg. Je hebt Misiones voor de gezondheidszorg, je hebt Misiones voor onderwijs. En dat zijn, we moeten ons dat voorstellen als een vorm van lokale projecten waarin Venezolanen, soms voor gezondheidszorg zeker ondersteund ook mee door Cubaanse dokters, die doordringen tot in het platteland. Dus dat is een sociale infrastructuur die echt zeer gedecentraliseerd werkt en waarbij onderwijs en gezondheidszorg, huisvesting, die bekommernissen die doordringen echt tot op het platteland. En Dat is een vernieuwing die hij heeft doorgevoerd en die bijvoorbeeld ook in andere ALBA-landen gezien wordt. Bijvoorbeeld in Ecuador bijvoorbeeld werkt ook met zo'n gezondheidszorg, mee ondersteund door Cubaanse dokters en dan heel sterk gedecentraliseerd.
Ja. Ja. Hij heeft dus heel veel van die olrijkdom herverdeeld wat op zich goed is. Maar ik vraag mij soms af of hij een goede economische basis heeft geschapen. Ik bedoel, dat kapitalisme, dat draait soms draait dat wel goed. Het probleem is natuurlijk dat de rijkdom bij de elite blijft, maar je kunt van die toestanden hebben dat het bruto nationaal product wel stijgt. Alles blijft bij de elite. Nu, het bruto nationaal product van Venezuela heeft dit niet zo slecht gedaan, maar misschien hadden ze het veel beter kunnen doen. Ik vraag me af of het eigenlijk met die herverdeling dat op een manier gebeurd is die niet alleen bij wijze van spreken gezondheidszorg was en hulp, maar ook een economisch perspectief voor het land.
Venezuela heeft eigenlijk dringend economische hervormingen nodig, denk ik. Ook in die zin dat het land super afhankelijk is van de olie. Hè. Dus meer dan 90% van het BNP is afkomstig van de olie en al de rest moet het land invoeren. En dat wordt ook hoe langer hoe duurder. En dat zijn allemaal dus ook afgewerkte producten die moeten ingevoerd worden. En vandaar dat de inflatie in Venezuela ook erg groot is. Plus een land blijft heel kwetsbaar wanneer het zo afhankelijk is van één product of van één sector. Hè. Dus op dat vlak kan je zeker niet zeggen dat de economie van Venezuela een erg duurzaam model is. Hè. Ja. We zullen wellicht nog een aantal jaren, misschien een decennium of een paar decennia, zal olie belangrijk blijven. Hè. En de olieprijzen zullen ook stijgen. Maar of dat dan op zich ook een goed beheer is van een land om daar zo afhankelijk van te zijn, dat is toch wel een andere zaak. Allee, ook alle invoer van voedsel. Men begint dat in Venezuela zelf nu ook in te zien en men probeert dat ook wel wat te counteren en te corrigeren, denk ik, ja.
Maar ik heb de indruk dat het hele systeem dus van die inkomsten van de olie afhangt en dat is die herverdering die dus de armoede naar beneden geholpen heeft en de honger naar beneden geholpen heeft, wat dus echt wel zeer belangrijk en zeer goed is. Maar dat men er niet in geslaagd is om eigenlijk een alternatieve nieuwe economie op poten te zetten.
Dat klopt volledig en ik denk dat dat echt wel een zeer belangrijke opdracht is die er voor de toekomst nog ligt. En wij hebben ook op onze MO tijdschrift in het Maandblad, in een vorig nummer, heeft ook Orlando Verde, een Venezolaanse freelance journalist, die in Antwerpen woont trouwens, heeft dat ook in een opinie duidelijk gezegd van eigenlijk zou het heel goed zijn, of goed zijn geweest, moest Chavez nu in zijn volgende ambtstermijn de tijd gekregen hebben om zelf die correcties door te voeren. Hè? Want alleszins gaat dat een heel belangrijke opdracht zijn voor zijn opvolger, denk ik, om op een sociale manier die rijkdom te behouden op een sociale manier te gaan richten, maar op een meer duurzame manier en op een meer gediversifieerde manier. Maar ik denk dat bewustzijn in Venezuela toch ook wel begint te dagen vandaag.
Ik ken een paar Venezolanen die dus voor PDVSA gewerkt hebben. Die zijn zeer kritisch voor Chavez, ja, want ze zijn ontslagen geweest 10 jaar geleden door hem. Nu, een ervan, dat zijn middenklasse mensen, denk ik. Nu, een ervan is een zoon van mensen die gevlucht zijn voor Franco destijds. Dus die ik dus niet direct als een rechtse rakker aanzie. Maar hij zei dus, ja, hij was dus ontslagen omdat hij die staking daarmee gedaan heeft in 2002 of 2003.
En ik
vroeg, ja, waarom was dat nu eigenlijk? Ja, maar zegt hij, ja, hij placeerde daar al zijn vriendjes die niet competent waren. Ja. Alles werd overgenomen, dus aan de ene kant moest hij dat misschien doen, omdat hij natuurlijk van het systeem veel tegenwerking kreeg. Maar is er dan geen probleem inderdaad met democratie? Dat is ook een van je punten in je artikel. Enerzijds wordt er gezegd van het is een echte democraat, want hij heeft al die lokale democratie daarop gestart. Maar anderzijds wordt er gezegd het is een dictator. Hè, want, ja, omdat hij dus bijvoorbeeld ook drie zittijden gehad heeft, PDVSA, Hanse Top vervangen.
Ik deel de kritiek dat ik kan begrijpen dat hij de controle over PVD zou wou, maar je kan denken zo'n bedrijf is echt ook wel een goudmijn als het goed beheerd wordt, maar het kan ook een bron van corruptie zijn. En dus er gingen ook heel veel geruchten van bij Chavez zijn het de anderen die de oliedollars in hun zak hebben gestopt en dus dat er evengoed ook corruptie was. Maar het belangrijke is ook inderdaad dat hij die vervangen heeft door mensen die niet, en ingenieurs die niet per se deskundig was, die wel heel partijgetrouw waren, ja. Maar daarom niet deskundig voor het runnen van zo'n bedrijf. En dus er zijn ook berichten.
En blijkbaar heeft hij ook mensen ontslagen die niet echt mee in het complot zaten, zal ik maar zeggen, maar die gewoon ook mee staakten omdat ze zagen dat de leiding slecht was.
Ja, absoluut. En dat bedoel ik ook met het gepolariseerde landschap, dat het heel moeilijk was om kritiek te uiten die... Alleen moest men er naar geluisterd hebben, die ook het programma van Chavez ten goede zou gekomen hebben, maar daar was niet die ruimte om daar naar te luisteren. Dus, en in die zin, ik was op het Wereld Sociaal Forum in 2006, als ik me goed herinner, waar dat Chavez lange tijd een toespraak gehouden heeft en waarin hij ook verkondigd heeft van beginnen we starten nu met het socialisme van de 21ste eeuw. En daar was Ignacio Ramonet van Le Monde Diplomatique. En die kwam zeggen waarom Chavez een nieuwe leider is. Dus 5 elementen waarom Chavez echt tot een nieuwe generatie van leiders behoort. Mm-hmm. Terwijl ik zelf van mening ben dat Chavez net misschien een laatste was in de rij van types... Latijns-Amerikaanse leiders volgens de oude stempel. Dus Chavez was voor mij een echte caudillo. Iemand die via cliëntelisme mensen aan zich bond en die... in Ecuador hebben ze ook een caudillo als president gehad die 3 keer president is geworden. En daar gaat een uitspraak van de ronde van geef mij een balkon en ik word president. Mm-hmm. En dus dat was Velasco Ibarra, maar dus... Dat is een stijl van een caudillo, zoals Chavez er ook een was. Dus hij kon spreken, hij kon spreken. En toen ik op reportage was in Venezuela, zeiden mensen ook van... Ja, het kan zijn dat we niet akkoord zijn met alles. Maar Chavez is een van ons. Die spreekt onze taal, die verstaat onze gevoelens. En dat was zo. Dat was voor een groot deel ook zijn succes, denk ik.
Mm-hmm. En nu is hij weg. En de vraag van, ik weet niet hoeveel miljoen, is natuurlijk wat nu. Het charisma van zijn opvolger is toch wel een stukje minder.
Absoluut.
Koffiedik en zo, maar wat is uw inschatting? Gaat kans dat dat systeem nu in duigen vallen? Of denk je dat er toch... Je hebt al vermeld eigenlijk van, er zal wel iets blijven, hè? De mensen...
Ja,
niet terug naar de toestand van vroeger.
Ik denk Venezuela is zeker veranderd in die periode, maar ik vind het heel spannend om nu te kijken van wat gaat er gebeuren. En er gaan zeker ook externe krachten meewerken. Ik bedoel, de oppositie zal ook wel benaderd worden of zal ook wel ondersteuning krijgen. Misschien vanuit de VS of niet direct vanuit de VS, maar in alle geval... wordt daar heel sterk gepusht dat er niet Chavistas aan de macht zouden komen. Anderzijds kan ik het mij niet voorstellen, denk ik, dat ook wel Maduro vanuit de regio ondersteuning zal krijgen. Dus vanuit de andere Alba-landen of vanuit Argentinië eventueel ook wel. Dus het zal niet alleen Capriles tegen Maduro zijn, maar beide blokken zullen... toch wel ook beïnvloed worden door externe krachten, denk ik.
Hoe schat u die Capriles in?
Dat kan ik niet goed inschatten.
Hoe ziet u die Capriles, dus de oppositieleider? Is dat een... is die... zeg maar, sociaal-democraat of juist niet, extreem-liberaal?
Niet. Hij zal eerder liberaal zijn. Hij zal de klokken niet helemaal kunnen terugdraaien. Hij heeft bij vorige verkiezingen ook al gezegd dat hij die missiones wil behouden. Maar hij gaat toch terug wel veel meer in de lijn. Hij zal toch wel afstand nemen van het socialisme van de 21ste eeuw. Hij zal niet meer willen dat Venezuela een Alba-land is. Hij zal de banden met Cuba doorbreken. Dus in die zin zal Venezuela dan... terug in land worden dat meer in lijn gaat liggen met allee, politiek bedoel ik dan, in de lijn van Santos in Colombia op dit moment, denk ik.
En is hij dan eigenlijk, ja, bij de verkiezingen had hij toch redelijk wat stemmen, hè? Dus is dat, heeft hij dan toch wel bij een niet onaanzienlijk deel van de bevolking toch wel,
ja,
toch wel steun?
Ja, dus, wel, dat had ik in mijn artikel ook geschreven, dat dus, allee, telkens opnieuw hoorde je in Venezuela, als er verkiezingen waren, er zijn 30% van de bevolking is expliciet voor Chavez, 30% is expliciet tegen Chavez en de rest is ja, vlottend. En waarbij dat er telkens toch ook wel een groot deel dan voor Chavez gestemd hebben in de betekenis van we willen wel dat die revolutie verder blijft duren en zich nog wat kan consolideren. De vraag is nu of dat Maduro dat kan incarneren en dat kan overbrengen, hè. Misschien dat men dan toch, ik weet het niet, dat er een grotere groep is die zegt, die dan toch wel een perspectief ziet in Capriles. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. En ja, ik denk het belangrijke is dat de democratie kan verder gezet worden natuurlijk. Hè.